Stressvrij is misschien niet helemaal mogelijk, maar bij God is alles mogelijk. Amen. Ja, goedemorgen. We zijn, vind ik, toch met best veel. Ook al zijn onze kinderen weg. Ik mis ze wel. Ik denk dat zij ons niet missen. Maar ik mis vooral Abel, want ik had eigenlijk gevraagd aan hem of hij mij vandaag een keer wil assisteren. En hij zag dat helemaal zitten, maar toevallig viel dat samen met de uitstap naar Kiewit. Dus ik ga mijn plan moeten trekken. Maar wat ik het vandaag met jullie over wil hebben, is iets dat de laatste weken, misschien zelfs maanden, iets is wat ik over nadenk. En dat is over geloof. We geloven allemaal, we zijn christen, we geloven allemaal in een God. Maar misschien is het woord geloof soms een beetje te vanzelfsprekend. Maar als we daarover nadenken, hoe ziet dat eruit voor ons? Hoe ziet geloof eruit in ons leven? De Bijbel zegt, Hebreeën 11, vers 1, ik denk dat er misschien verschillende daar direct aan denken, wanneer je het woordje geloof hoort. Daar staat in de herziene Statenvertaling dat geloof de vaste grond is, of de zekerheid van de dingen die men hoopt, en het bewijs van de zaken die men niet ziet. En in het boek staat, het is de zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt en het overtuigd zijn van het bestaan van dingen die je niet ziet. Kunnen we daar een secondje voor nemen om over die tekst na te denken? Hoe ziet dat eruit voor u? Het is een tekst die we allemaal kennen, die we al heel veel hebben opgezegd, maar hoe ziet dat eruit? Ik heb daar zelf ook over nagedacht, hoe dat het er voor mij uitziet. En ik ben iemand die de dingen graag visueel maakt, dus ik heb het ook voor jullie visueel gemaakt vandaag. Ik heb een filmpje meegenomen, zo gaan jullie ook zien hoe dat Abel mij normaal zou assisteren. Ik had dat liever live laten zien, maar goed, met een video gaat het ook. Dus we gaan daar even samen naar kijken. Oké, Abel, we gaan een experiment doen. Je ziet in mijn hand
een ei.
En dat ei kan ofwel een rauw ei zijn, of een gekookt ei. Maar ik zeg u dat het ei 15 minuten gekookt heeft.
15.
Dus er kan niks gebeuren. Dus als je, dat wil zeggen, als je dat zo tegen je kop slaat, dan kan er niks gebeuren. Het ergste dat kan gebeuren is dat je zo een beetje een bel krijgt of zo. Maar je gaat niet een smurrie over je krijgen, want het ei heeft 15 minuten gekookt. Oké? Goed? Dus ik vraag nu aan u om dat ei kapot te kloppen tegen je hoofd.
Je weet dat.
Ik meen het.
Oh.
Dus het is wel gebroken, maar het is gekookt. Zie? Voilà.
Oh.
Zeg Abel, nu vraag ik mij af. Hoe komt dat dat je mij geloofde dat het gekookt was?
Ja, als het mijn vriend was geweest, zou ik het niet geloven. Nee. Maar jij zegt wat met mama.
Omdat ik uw mama ben. En omdat ik het gezegd heb, toch?
Ja, dat je zegt, dat is niet echt. Dat is niet alleen daardoor. Het is vooral omdat jij mijn mama bent, want dat is mijn vrienden dat hadden gezegd.
Dat had je niet gedaan. Als papa dat gezegd had, had je misschien ook niet gedaan.
Nee.
Heel goed gedaan. Dat verdient een kusje.
Nee.
Oké, wil je dat nog weten?
Nee, oké.
Zo. Dat was wel grappig geweest als we dat hier hadden kunnen doen. Hè? Maar goed, zo werkt het ook. Dus, wat zien we daar op dat filmpje? Ik vraag een Abel om een ei op zijn hoofd kapot te slaan. Zonder dat hij het bewijs heeft gezien dat dat ei effectief gekookt is. Ik denk dat Abel zeker en vast hoopte dat het gekookt was. Maar hij zou daar pas 100% zeker van zijn nadat hij die stap had gezet om te doen wat ik van hem vraag. Maar blijkbaar was hij toch zeker genoeg om die stap te zetten. En als ik aan hem vraag, van hoe komt het eigenlijk dat je dat hebt gedaan? Dan zegt hij, omdat je mijn mama bent. Maar eigenlijk onder die zin, omdat je mijn mama bent, zegt hij, omdat ik u ken. Want als zijn vriendje dat had gedaan, of zelf papa, had hij het niet gedaan, want hij kent hun ook. En hij weet dat zij wel een keer iets anders zouden kunnen doen. Dus Abel zegt, omdat ik u ken. En eigenlijk is dat met God net zo. God die spreekt, wij geloven dat zijn woord waarheid is. Zijn woord blijft ook waar. Ook al zien we dat niet direct in de praktijk. Vaak moeten wij eerst uitstappen in geloof en vertrouwen dat zijn woord waarheid is, voordat we het bewijs daarvan gaan zien. En toch is dat iets wat heel moeilijk is, niet? Ik denk dat we dat allemaal moeilijk vinden. En persoonlijk denk ik niet dat de reden daarvan is omdat we God misschien niet kennen, of omdat we niet vertrouwen op zijn woord, of omdat we niet gehoorzaam willen zijn. Maar ik geloof dat de reden daar vaak van is, omdat er soms zo'n stemmetje tussen ons twee oren zit die zegt, was dat echt Gods stem? Zijn het niet gewoon mijn eigen verlangens of mijn eigen gedachten? Misschien beeld ik het mij in. Wat als ik het fout heb begrepen? Is dat iets wat we herkennen? Die gedachte? Ik denk voor velen van ons. Want ik ben er bijna zeker van dat als wij echt zouden weten dat het God is die spreekt, dat wij veel gemakkelijker stappen in geloof zouden zetten. En we hebben al allemaal enorm veel preken, bijbelstudies gehoord over hoe je frequentie juist moet zetten, gelijk bij een radio. Dat je dat leert in de loop van de tijd, waar je met God wandelt. Dat hoe dieper dat je relatie met God is, hoe beter dat je zijn stem gaat verstaan. En dat is allemaal waar. Absoluut. Maar het is ook allemaal heel theoretisch. En willen we niet gewoon allemaal weten hoe dat in de praktijk gebeurt? Weet je, jammer genoeg kan ik niet vertellen hoe dat bij jullie in de praktijk werkt. Maar ik kan jullie wel vertellen hoe dat voor mij werkt. Dus vandaag gaat het iets anders zijn dan anders. Ik ga hier geen theoretische preek geven, maar ik ga wel praktische getuigenissen geven van hoe dat God in mijn leven heeft gesproken. En dan hoop ik dat jullie dat mogen bemoedigen. Om te beginnen is misschien wel belangrijk om te weten dat niks van wat ik ga vertellen naar mij wijst. Alles wijst naar God. Alles geeft hem eer. Het is niet dat ik het zo goed voor elkaar heb. Het is omdat God goed is. En ik zit daar voor niks tussen. Het is puur genade. En daarnaast is het ook belangrijk om te weten dat God kan spreken op de manier dat hij wilt, door wie dat hij wilt en zelf door wat hij wilt. In Lucas 19, vers 40 lezen wij bijvoorbeeld dat er een moment is, het heeft een andere context waar ik nu over bezig ben, maar er is een moment dat de fariseers tegen Jezus zegt van zorg ervoor dat je discipelen zwijgen, laat ze zwijgen. En Jezus die zegt daarvan, als zij zouden zwijgen, dan zouden deze stenen gaan roepen. Dat wil zeggen dat als God wil dat er iets gebeurt, gaat het gebeuren. Hij zal altijd een weg vinden, zodat het gehoord wordt. En toen dat Julia mijn moederdag sprak, dan zei ze op een bepaald moment ook een zin die mij enorm aanraakte. En daar zei ze, the gospel of Christ criticizes every culture. Dus het evangelie van Christus bekritiseert elke cultuur. Dat wil zeggen dat God zich niet vasthoudt aan een cultuur, aan menselijke denken, aan menselijke mogelijkheden. God is veel meer dan dat. We kunnen hem niet in een doosje zetten wat erop staat. Vlaamse cultuur. Het is de eerste keer dat God tot mij sprak, was door een innerlijke overtuiging. Dat is een manier waarop ik merk dat God soms wel eens tot mij spreekt. En de eerste keer was ongeveer 16 jaar geleden. Dat was de nacht van mijn bekering. En ik was eigenlijk al gedoopt al verschillende jaren. Ik had een verstandelijke keuze gemaakt. Maar ik had nog geen hartsbekering meegemaakt. En velen van jullie hebben dat verhaal al heel veel gehoord, maar ik vind het toch belangrijk genoeg om het nog een keer te herhalen. Maar dat was een periode, dus voor mijn bekering, dat ik heel veel op stap ging. Ik ging heel veel uit naar discotheken, danscafés. Ik deed dat altijd met mijn nicht en haar vriend. En zoals altijd hadden we heel veel gedronken. Ook al werd er met de auto gereden. Ik had zelf nog geen rijbewijs, dus ik reed mee met mijn nicht en haar vriend. En op een bepaald moment gaan we naar huis. Ik sta klaar om in de achterkant van de auto in te stappen. Ik heb de klinkel in mijn handen en ik krijg een innerlijke overtuiging die zegt, stap niet in. En ik wist direct, dat zijn niet mijn gedachten, God spreekt. En ik heb toen ook, ben toen niet ingestapt. Ik heb mijn broer gevraagd om mij naar huis te brengen. En een paar uur later kreeg ik een telefoontje van mijn nicht dat zij een auto-ongeluk hebben gehad en dat de achterkant volledig was afgescheurd van de voorkant. Dus had ik daarin gezeten, dan had mijn leven er vandaag waarschijnlijk anders uitgezien. Ik weet nog dat ik toen, na dat telefoontje, dat ik dat dichtlegde en dat ik op mijn knieën ben gegaan en dat ik letterlijk de woorden uitsprak. Heer, als jij aan mij denkt, op een moment dat ik absoluut niet aan u denk, dan wil ik mijn leven voor u leven. En daar heb ik mij bekeerd. Daar was mijn hartsbekering, ook al was ik al gedoopt. Alleen uit genade van God. En ik besef dat dat iets is wat niet iedereen meemaakt. Maar ik geloof dat God tot iedereen op een bijzondere manier spreekt. Iets wat wij persoonlijk nodig hebben. En ik geloof dat dat een manier was dat ik op dat moment nodig had. Maar een manier waarop God wel tot ons allemaal spreekt, is door zijn woord. Ik denk dat we ons daar allemaal in kunnen herkennen, dat we God horen spreken door zijn woord. En in 2 Timotheüs 3, vers 13 staat dan ook dat het volledige schrift door God is ingegeven. Dus elk woord dat daar staat geschreven, kan persoonlijk tot ons spreken. En dan bedoel ik niet van die dingen. Je kent het allemaal wel. Ik ben verliefd op Martha en haar tweede naam is Naomi. En ik doe mijn Bijbel open op het Bijbelboek Rut. En dat wil dus zeggen dat Martha, waar haar tweede naam Naomi van is, dat een bevestiging is dat ik met haar moet trouwen. Daar heb ik het niet over. Maar wat ik wel in mijn korte omgeving heb meegemaakt, is het volgende. In februari 2013... toen waren wij op een outreach in Letland. Wart en ik waren pas een koppeltje. Wij zijn in mei getrouwd. Dus wie wilt mag uittellen hoe lang dat we gewacht hebben. Maar daar gaat het nu niet over. Mijn schoonvader Willy, die was er ook. En jullie hebben hem hier gezien in april tijdens de paasvakantie met zijn lange baard. En dus hij was er ook. En de man die die outreach leidde was Chabo. Chabo is er nu niet meer, die is ondertussen gestorven. Maar Chabo was een hele bijzondere man. En die deed soms een keer heel bijzondere dingen. En op een bepaald moment, we verbleven in een school, waar vrouwen sliepen in bepaalde klaslokalen, mannen in andere klaslokalen. En we verbleven dus in een school. En Chabo die zei van, kijk, we gaan dit gebouw, we gaan hier voor bidden. En we gaan het gebouw zalven. Mijn schoonvader die was daar absoluut op tegen. Want die zei dat we alleen mensen zalven en niet gebouwen of voorwerpen. En jullie hebben hem hier gezien als een hele lieve man en dat is hij ook. Maar hij heet ook mazen en de mazes die kunnen ook heel koppig zijn. Dus Chabo die mocht op zijn kop gaan staan, Willy ging dat niet doen. Hij ging naar zijn kamer, een beetje gefrustreerd. En hij dacht even tot rust te komen. Hij deed zijn Bijbel open. Ik weet niet of dat een willekeurige plaats was of dat dat de plek was waar hij toen aan het lezen was. Maar alleszins, hij deed zijn Bijbel open bij nummer 7. En hij begint te lezen. Het was op de dag dat Mozes gereed was met het opbouwen van de tabernakel, dat hij die zalfde en heiligde met alle bijhorende voorwerpen. Samen met het altaar, alle bijhorende voorwerpen, zalfde hij en heiligde die. Nu moet ik de mazes ook nageven. Als die zo'n beetje afgekoeld zijn, kunnen ze ook wel toegeven als het niet helemaal klopte. Dat is dan ook een verhaal dat we regelmatig een keer naar de voorgrond brengen. Maar God spreekt ook door profetische woorden en daden. Wij zijn een Pinkstergemeente. Wij geloven in de gaven van de geest en profetie hoort daar ook bij. En voor degenen die geteld hebben, die weten dat Wart en ik 3 maanden gewacht hebben om te trouwen. En je kunt zeggen dat dat snel is, misschien zelf een beetje onverantwoord. We maken hier geen reclame voor, even voor de duidelijkheid. Maar voor ons was dat geen risico, want we waren ervan overtuigd dat God daar gesproken heeft. En God heeft daar op heel veel verschillende manieren gesproken. Maar ik wil met jullie delen hoe dat voor Wart is gegaan. En Wart is een beetje ouder dan mij. Wij schelen bijna 10 jaar. En hij heeft eigenlijk van jongs af aan, als hij heel jong was, wel het verlangen gehad voor een vrouw, een gezin, een huwelijk. Maar op een of andere manier bleef dat uit. En om een duur begon hij over zichzelf uit te spreken van het hoeft niet voor mij. Ik ben wel prima zo. Het is oké dat ik alleen ben. En omdat hij dat zelf over zichzelf begon uit te spreken, dan begonnen anderen dat om een duur ook over hem uit te spreken. En het was zelfs zo dat dat zo vaak gezegd wordt dat zijn oma op een bepaald moment al deel van zijn uitzet had gegeven, die dat hij normaal op de trouw zou geven, want het zou toch niet gebeuren. En op een bepaald moment heeft Wart gekozen om met hulp van een mentor daar toch doorheen te breken. Door te gaan uitspreken, jawel, ik wil wel een vrouw. Ik ben niet gelukkig alleen. Ik heb daar wel nood aan. En dan even fast forward naar een reis in Noorwegen, waar dat hij was. Hij was daar samen met Tjebo, wat ik juist over vertelde. En op een bepaald moment zaten ze in een gebedsmoment. En er waren nog mensen. En Tjebo die neemt een zwaard naar boven. En hij wil eigenlijk voor een vrouw bidden. Op een profetische manier. Hij vraagt aan haar om dat zwaard in haar handen te nemen. In een bepaalde positie te gaan staan. En hij zou over haar profetisch gaan bidden. En gelukkig voor mij was Wart niet onder de indruk van die vrouw. Maar hij was wel onder de indruk van het beeld dat hij zag. En toen zei hij tegen God, zo'n vrouw wil ik. Een vrouw die een krijgster is. En hij heeft dat dan toen echt uitgesproken van, kijk, dat is het beeld van een vrouw die ik wil. Opnieuw even fast forward naar 2012. Ik had me ingeschreven voor een discipelschap trainingsschool in Brussel. En Wart was daar de schoolleider. Ik had geen bovennatuurlijke bevestiging nodig van God. Ik zag zijn blauwe ogen met zijn lachrimpeltjes. Ik was swept off my feet. Voor Wart was dat niet zo. Maar na een paar maanden in de DTS, dan gingen we naar een gebedshuis in Brussel. En met een volledige groep. We waren aan het bidden, God aan het aanbidden. En op een bepaald moment komt er iemand van ons team naar mij. Want op de schouw lag er zo'n groot ridderszwaard. En hij zegt even, ik ga over u bidden. Ga recht staan, steek dat zwaard in de lucht. En voor mij was dat een leuke bevestiging. Want ik had eerder daarvoor al profetieën gehad over een zwaard. Maar voor mij was dat een heel ander idee. Dus ik sta daar en hij is aan het bidden en ik zie bij Wart iets gebeuren. En dat beeld, hoe ik daar stond, was exact hetzelfde beeld als dat Wart had gezien bij die vrouw. En God sprak tot hem. Sorry, dat was niet de bedoeling. En God sprak tot hem, dat is ze. En ik zag het gebeuren en ik vraag hem, wat is er? Wat is er? Nee, ik kan er niks van vertellen na de DTS. Want tijdens de discipelschap trainingsschool hebben ze de regel dat er geen relaties gevormd mogen worden. En hij was ook nog een keer de schoolleider. Maar voor hem was dat zo'n bijzonder moment. Dat hij ook dacht, ik kan dit niet laten passeren. En hij heeft dan in overleg met zijn collega's me toch aangesproken en verteld wat daar was gebeurd. We hebben dan ook die tijd genomen om elkaar beter te leren kennen. De DTS is in februari afgelopen. En in mei zijn we getrouwd. En na 13 jaar hebben we daar nog geen spijt van. We hebben nog geen enkele keer gehad dat we zeiden, hadden we maar gewacht. Maar opnieuw, het is geen reclame. Alleen als we het van God horen. En daarnaast spreekt God ook door bevestiging. Ik denk dat dat iets is wat dan misschien wel vaker gebeurt. Wij mogen absoluut bevestiging vragen aan God. En we zien ook gewoon heel veel verhalen in de Bijbel waar dat er wordt gezegd van Heer, geef mij een teken. Als u het bent die spreekt, zorg dan dat dit gebeurt. En het bekendste voorbeeld daarvan is Gideon. We kunnen over hem lezen in Richteren 6. En dit is iets wat ik zelf ook wel regelmatig aan God vraag. Van Heer, als het van u komt, laat dan het volgende gebeuren. Zo is het gebeurd, denk ik, vorig jaar ongeveer, dat ik daar van achter zat. Nu staat er geen tafeltje meer, toen wel. Het was, ik denk, een aanbiddingsdienst. En ik zat daar van achter. En op een bepaald moment kreeg ik het idee dat God tegen mij zei van die persoon, ga daar naartoe, want die worstelt met gedachten rond identiteit. En ik wil dat je tegen die persoon gaat zeggen dat dat niet waar is. En ik wil dat je de waarheid over die persoon gaat uitspreken. Nu is dat een persoon die het heel moeilijk heeft met zulke dingen. Dus ik durfde dat niet. Ik zeg tegen God, Heer, ik durf het niet. Maar als u het bent, zorg dan dat die persoon tot bij mij komt. En dan zal ik het doen. En ik denk, een paar minuten kwam die persoon naar mij toe en zei, wilt je alsjeblieft bidden voor mijn knie? En ik zeg, ja, ik wil dat doen, maar eerst moet ik iets anders met je delen. En ik deel wat ik zojuist tegen u zeg. En ik deelde de gedachte dat bij die persoon binnenkwam. En die zei, het is exact wat ik juist aan het denken was. En wat jij zegt, is wat ik nodig had, die bevestiging. En nu lijkt het alsof ik Gods stem super goed versta. En alsof ik altijd op een bovennatuurlijke manier een antwoord krijg. Maar wat ik vandaag vertel, zijn getuigenissen die ik meegemaakt heb in een periode van 15 jaar, misschien langer. Dus laat dat even direct in een ander perspectief komen. Want eerlijk gezegd gebeurt het veel meer dat God op geen bijzondere manier spreekt dan wel, maar hij spreekt nog altijd. Ook op simpele manieren. Het gebeurt veel meer dat ik een bevestiging vraag en dat ik die bevestiging niet krijg dan wel. En dan is het voor mij een oefening om toch te zwijgen. Om ook daarin gehoorzaam te zijn. En die momenten die zijn wat minder spectaculair. En die halen dan meestal geen preek of geen getuigenissendienst. Maar ze zijn daarom niet minder belangrijk, in tegendeel. Want die simpele momenten, die vormen het grootste deel van ons christelijk leven met God. En misschien mogen die wel meer gedeeld worden. Ik heb ondertussen verschillende manieren gedeeld waarop dat God op mij spreekt en ik kan hierover blijven doorgaan, maar dat gaan we niet doen. Maar wat ik wel wil toevoegen, is dat al die getuigenissen, of dan ze nu spectaculair zijn of simpel. En ik denk als je in je eigen leven daarnaar gaat kijken, op die manier dat je dat ook gaat zien. Al die getuigenissen hebben gemeen dat God spreekt en dat wij stappen in geloof moeten zetten. En vaak gaan we dan pas het wonder zien. Want ik had die avond van mijn bekering toch in die auto kunnen stappen. En zeggen, het zijn waarschijnlijk mijn eigen gedachten, doe niet zo flauw. Mijn schoonvader die had ervoor kunnen kiezen om zijn Bijbel niet open te doen en op een andere manier ontspanning te zoeken. Wart had ervoor kunnen kiezen om niet te vertellen wat hij daar die avond had gezien, uit angst om afgewezen te worden. Ik had ervoor kunnen kiezen om in de mond te houden als die persoon daar naar mij toe kwam, omdat ik wist hoe dat die daar tegenover stond. Maar elke keer opnieuw moeten er stappen gezet worden. En dat zijn stappen van gehoorzaamheid en stappen van geloof. En daarna pas zagen wij het bewijs. Dat is trouwens een principe dat we doorheen de Bijbel ook zien. Hè? In Exodus moest Mozes eerst zijn hand uitstrekken voordat hij die open week. In Jozua werd het water pas van de Jordaan afgesneden toen de priesters hun voeten in het water zetten. In 2 Koningen werd Naaman pas genezen nadat hij hem 7 keer had gewassen. In Matthäus kon Petrus pas op het water lopen nadat hij uit de boot stapte en zijn voeten op het water heeft gezet. Eerst stappen van gehoorzaamheid en geloof. En daarna het wonder. En misschien zou dit zo ideale moment zijn om af te sluiten. Maar moest ik dat doen, dan zou dat niet eerlijk zijn. Want misschien zitten hier mensen vandaag die zeggen, ik heb ook geloofd. Ik heb ook gebeden. Ik heb ook stappen gezet. En ik heb het wonder niet gezien. God heeft ook tot mij gesproken. En vandaag zie ik daar niks meer van terug. En ik denk dat we als samen kerk op dit moment ook in zo'n situatie zitten. En dan heb ik het over ons bouwproces. We zijn ondertussen al 5 jaar bezig met dat gebouw. Er zijn ontelbare stappen gezet geweest. Er is ongelooflijk veel tijd, energie, financiën, gebed ingestoken geweest. En het gebouw is er nog altijd niet. Sterker nog, sinds de laatste ontwikkelingen is de kans, menselijk gezien, dat zeg ik er graag bij, menselijk gezien, alleen nog maar kleiner geworden. En daardoor kunnen we ons afvragen hoe dat het komt dat dat gebouw er nog altijd niet staat. Hebben we dan misschien het verkeerd verstaan? Hebben we Gods stem dan misschien verkeerd begrepen? Ik spreek voor mezelf, maar ik geloof van wel. En om af te sluiten wil ik met jullie delen waarom. Ik ga eerst even drinken. Toen wij op zoek moesten gaan naar een nieuw gebouw, of een grond, of wat dan ook, dan zijn er enkele mensen van het bouwteam naar het gemeentebestuur gegaan om te vragen waar mogen wij ons positioneren. En de gemeente heeft dan een kaart gegeven met allemaal blauwe zones. Dat waren er een paar, dat waren er niet veel, maar we weten ook niet meer exact hoeveel. Als eerste is er toen contact opgenomen geweest met de contactpersoon van de grond waar we nu mee bezig zijn. En ook, dat is misschien niet onbelangrijk om te zeggen, het is niet omdat de gemeente Zonhoven zegt, daar zou het kunnen, dat het beschikbaar is. Dus daar moeten we ook zelf achteraan gaan. Maar dat waren plaatsen die konden. Dus er is contact opgenomen geweest met die contactpersoon. En eigenlijk was die man een beetje gepikeerd. Hij reageerde heel raar, want kort door de bocht, het was helemaal niet te koop. Goed, we gingen verder kijken. We hebben alle andere pistes overlopen. Daar kwam niks uit. En uiteindelijk stelden ze toch voor in het bouwteam om toch nog een keer contact op te nemen met die eigenaar van die grond waar we als eerste bij zaten. Dat is toen gebeurd. En tot onze verbazing zei die man dat hij het toch zag zitten om te verkopen. Dus Tom stond op een punt om een bod uit te brengen. En Andy die kreeg de drang om naar die grond toe te gaan, om daar te gaan bidden, om te vragen aan God voor leiding, om te vragen van Heer, als dit van u komt. En terwijl hij daar stond, kreeg hij een telefoontje van Tom, dat hij een man niet alleen wou verkopen, maar dat ons bod ook op een heel speciale manier, eigenlijk per vergissing, aan een lager bedrag werd aanvaard dan dat wij geboden hadden. Dus die man wou eerst niet verkopen, dan plots wel. En het bod dat wij gaven, werd eigenlijk lager aanvaard dan dat wij hadden geboden. Dus voor ons waren dat 2 keer een wonder. Hoe komt dat dan dat wij 5 jaar later nog altijd niet aan bouwen zijn? Ik weet dat niet. Ik heb daar geen antwoord op. Maar wat ik wel weet, is dat God in welke situatie dat we ook zitten, nog altijd goed is. En dat hij in elke omstandigheden nog altijd bijzondere dingen doet. En dat mogen wij niet vergeten. Ramon die heeft ooit gedeeld tijdens een doopdienst dat we onze zegeningen moeten opschrijven. Dat we niet moeten tellen, want we vergeten die vaak. En ook in dit verhaal zien we enorm veel zegeningen. De avond dat ons gebouw werd afgebrand, zaterdagavond, zaten we met het visieteam daar, waar we aan het brainstormen. En de vraag kwam, wat zou Zonhoven missen? Moesten wij er niet zijn? En we waren unaniem dat we zeiden, niks. We denken niet dat Zonhoven iets zal missen als wij er zijn. Die nacht brandt ons gebouw af. En op sociale media werd dat toen heel pijnlijk duidelijk dat dat klopt, dat Zonhoven ons niet zou missen, want ze wisten zelf niet dat wij daar waren. Er waren heel veel reacties van, huh? Een kerk? Maar ondertussen, 5 jaar later, weet Zonhoven dat wij hier zijn. Door alle aandacht rond de bouw. En ik ben er zeker van dat er vandaag ook verschillende Zonhovenaren zouden zijn die ons zouden missen als we er niet meer waren. En als alleen dat al Gods plan was, dan is dat voor mij genoeg. Maar we zien nog veel meer zegeningen. Na de brand werden wij meteen opgebeld door de pastoor van dit gebouw. Om te zeggen, ik heb dat gebouw ter beschikking voor jullie. Als jullie willen, kunt je dat huren. We zitten hier nu 5 jaar. Tijdens corona zijn we gewoon kunnen blijven samenkomen. En we hebben alle coronaregels kunnen blijven volgen door de grootte van dit gebouw. We hebben in die 5 jaar tijd 1 of 2 keer ergens anders moeten samenkomen, omdat deze plaats niet beschikbaar was. De rest van die 5 jaar hebben we nooit moeten zoeken naar een andere plaats. Beseffen wij wat voor zegen dat is? We hebben meer dan 100 bezwaren gekregen tegen het bouwproces. Dat was ongezien in Zonhoven. Die zijn allemaal onontvankelijk verklaard. Ik vind dat al een wonder op zich. En als we zo beginnen terugspoelen, dan gaan we nog zoveel meer zegeningen zien die God ons heeft gegeven de afgelopen 5 jaar en meer daarvoor. Ondanks het feit dat we niet zien waar we op hopen. Juist datgene waar we op hopen. Maar hij heeft al heel veel andere dingen gedaan. Ondanks alle stappen en het geloof dat we daarin hadden. En laatst zei er iemand tegen mij, ik wil dat toch even delen, want het raakte mij wel diep. Dan zei iemand, het duurde 40 jaar voordat de Israëlieten het beloofde land binnen mochten. Wat als ze na 10, 20, 30 of zelfs 39 jaar zeiden, we hebben het fout begrepen. Wat als ze zich toen hadden omgedraaid en terug waren gekeerd naar Egypte. En ik wil die gedachte zelf even loskoppelen van heel dat bouwproces, want het is maar een gebouw. Maar misschien wacht je al jaren op een wonder. Misschien heb jij het gevoel dat God tot u gesproken heeft en zie je daar vandaag niks van. Ik kan u niet zeggen waarom dat sommige gebeden meteen worden beantwoord en andere niet. Ik kan u niet zeggen waarom dat sommige wonderen direct gebeuren en andere niet. Maar wat ik wel weet, is dat God nog altijd goed is, ook al zien we het wonder niet. Dat God nog altijd goed is, ook al duurt het langer dan dat wij hadden gehoopt of verwacht. Dat God nog altijd goed is, ook al krijg je geen antwoorden op de vragen die dat je stelt. God blijft dezelfde. In de goede en in de slechte dagen. En daarom kan ik vandaag alleen maar afsluiten met dit. Blijf alsjeblieft in elke situatie dan ook uw zegeningen tellen. Want die zijn er. En blijf hopen op Gods woord. Ook als je de uitkomst niet ziet. Want dat is wat geloof is. De zekerheid voor wat men hoopt. En het bewijs voor wat men niet ziet. Amen.